U luistert naar het programma van de Reformatorische Omroep.
Goedenavond en hartelijk welkom bij de Bijbelstudie over Hebreeën 11. Het is vanavond de laatste Bijbelstudie over dit hoofdstuk, want we behandelen het laatste gedeelte, volhardend vertrouwen in vogelvlucht. Het boek van dominee Van der Zwan, Volhardend Vertrouwen, is daarmee ook uit. Het is uitgegeven door De Banier en wordt op vele verenigingen al met heel veel plezier gebruikt bij de Bijbelstudie. Maar het hoeft niet alleen in verenigingsverband, u kunt het ook persoonlijk voor uw Bijbelstudie gebruiken. En in dit laatste hoofdstuk gaat het over Hebreeën 11, vers 32 tot 40. Maar dominee Van der Zwan geeft op dat we verder lezen, ook nog in hoofdstuk 12 tot vers 24. Dus de schriftlezing voor vanavond, Hebreeën 11, vers 32 tot hoofdstuk 12, vers 24. Daarna gaan we luisteren naar een psalm. En dan hoort u de Bijbelstudie door dominee Van der Zwan. Dus eerst Hebreeën 11, vers 32. En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd zal mij ontbreken. Zou ik verhalen van Gideon en Barak en Simson en Jefta en David en Samuel en de profeten, welke door het geloof koninkrijken hebben overwonnen, gerechtigheid geoefend, de beloftenissen verkregen, de muilen der leeuwen toegestopt. De kracht des vuurs hebben uitgeblust, de scherpte des zwaards zijn ontvloden, uit zwakheid krachten hebben gekregen, in de krijg sterk geworden zijn, heerlegers der vreemden op de vlucht hebben gebracht. De vrouwen hebben haar doden uit opstanding wedergekregen, en anderen zijn uitgerekt geworden, de aangeboden verlossing niet aannemende, omdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. En anderen hebben bespottingen en geeselen geproefd, en ook banden en gevangenis. Zijn gestenigd geworden, in stukken gezaagd, verzocht, door het zwaard ter dood gebracht, hebben gewandeld in schaapsvellen en in geitenvellen, verlaten, verdrukt, kwalijk behandeld zijnde, welke de wereld niet waardig was, hebben in woestijnen gedood en op bergen en in spelonken en in de holen der aarde, en deze allen hebben de door het geloof getuigenis gehad, hebben de belofte niet verkregen, alzo God wat beters over ons voorzien had, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op de overste leidsman en volleinder des geloofs, Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was het kruis heeft verdragen en schande veracht en is gezeten aan de rechterhand van de troon Gods. Want aanmerkt deze die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet vervrouwt en bezwijkt in uw zielen. Gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. En gij hebt vergeten de vermaning die tot u als tot zonen spreekt, mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heren en bezwijk niet als gij van hem bestraft wordt. Want die de Heere lief heeft, kastijdt hij, en hij geeselt een iegelijke zoon die hij aanneemt. En dien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. Want wat zoon is er die de vader niet kastijdt? Maar indien gij zonder kastijding zijt, welker allen deelachtig geworden zijn, zo zijt gij dan bastaarden en niet zonen. Voorts, wij hebben de vaders onzes vleeses wel tot kastijders gehad, en wij ontzagen hen, zodat wij dan niet veel meer de vader der geesten onderworpen zijn en leven? Want genen hebben ons wel voor een korte tijd nadat het hun goeds dacht gekastijd, maar deze kastijdt ons tot ons nut, opdat wij zijn der heiligheid zouden deelachtig worden. En alle kastijding, als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid degene die door dezelfde geoefend zijn. Daarom richt weder op de trage handen en de slappe knieën. En maakt rechte paden voor uw voeten, opdat het geen kreupel is, niet verdraaid worden, maar dat het veel meer genezen worden. Jaag de vrede na met allen en de heiligmaking, zonder welke niemand de Heere zien zal. Toeziende dat niemand verachterde van de genade Gods, dat niet enige wortel der bitterheid opwaarts spruitende beroer te maken, en door dezelfde velen verontreinigd worden. Dat niet iemand zij een hoereerder of een onheilige, gelijk Esau, die om één spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Want gij weet dat hij ook daarna de zegening wilde berven, verworpen werd. Want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelfde met tranen zocht. Want gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg, en het brandende vuur, en donkerheid, en duisternis, en onweder. En tot het geklank der bezuinen en de stem der woorden, welke die ze hoorden, baden dat het woord tot hen niet meer zou gedaan worden. Want zij konden niet dragen hetgeen er geboden werd, indien ook een gedierte de berg aanraakt, het zal gestenigd, of met een pijl doorschoten worden. En Mozes, zo vreselijk was het gezicht, zeide: ik ben gans bevreesd en bevende. Maar gij zijt gekomen tot de berg Sion en de stad van de levende God, tot het hemels Jeruzalem en de vele duizenden der engelen, tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God de rechter over alle en de geesten der volmaakte rechtvaardigen, en tot de middelaar van het Nieuwe Testament Jezus, en het bloed der besprenging dat betere dingen spreekt dan Abel. Tot zover de schriftlezing uit Hebreeën 11 en 12. Dan nu eerst een psalm en vervolgens dominee Van der Zwan met de laatste Bijbelstudie uit Hebreeën 11.
Beste luisteraar, het is met enige weemoed dat we vanavond afscheid nemen van de galerij van de oud-testamentische gelovigen. Voor ons liggen de laatste versen van Hebreeën 11. Tot nu toe bleek het een hoofdstuk te zijn dat afwisselend en ook wel verrassend was in de vergezichten die ons geboden werden op het geloofsleven van vele oud-testamentische vromen. Het was leerzaam, ontdekkend, vertroostend ook voor degene die zich geestelijke familie mogen weten van de mensen die ons geschilderd zijn. We kregen niet alleen zicht op de aard van het ware geloof, dat volhardend vertrouwen bleek te zijn. Door alle voorbeelden heen werd ook duidelijk wat de krachtbron is van dat vertrouwen. Gods genade om Jezus wil. Ook reeds lang voor de komst van de zaligmaker in het vlees. Mag ik u vanavond eens vragen hoe u de rondgang door Hebreeën 11 hebt ervaren? Hoe heeft u naar die behandelde versen gekeken? Er viel veel te zien, nietwaar? Maar hoe heeft u er naar gekeken? Hopelijk niet met de houding van iemand die een museum bezoekt en daar een tentoonstelling van allerlei mooie portretten gaat bekijken. Portretten die indrukwekkend van kleur zijn, mooi geschilderd, levensecht, maar verder zonder wezenlijk effect op het leven van de toeschouwer. Zo kennis genomen te hebben van de inhoud van Hebreeën 11 zou vruchteloos zijn. Dat zou ook gelden als u naar die Bijbelse figuren en hun geloofsleven gekeken zou hebben op de manier van iemand die een begraafplaats bezoekt. Je loopt langs de onafzienbare rijen stenen, je leest de namen, herkent sommige namen, weet het een en ander van het leven van wie daar begraven ligt, leest een tekst en mijmert er wat over, maar wat neem je verder mee van zo'n wandeling? Een bepaald gevoel, wat weemoedige gedachten, meer niet. Als dat de enige vrucht zou zijn van onze kennismaking met de mensen uit Hebreeën 11, zou dat tekort zijn. De schrijver zal ergens in het laatste hoofdstuk van zijn brief zelf ook zeggen dat het op iets anders aankomt. Hij heeft het dan in Hebreeën 13 vers 7 over de predikanten die de Hebreeën hebben gekend, de voorgangers die u het woord Gods gepredikt hebben, en sprekend over hun nagedachtenis zegt de schrijver dat het erom gaat dat de Hebreeën hun geloof moeten navolgen, aanschouwende de uitkomst hunner wandeling. Nu ging het in Hebreeën 11 niet over predikanten, en ook niet in de versen die tenslotte onze aandacht nu vragen. Maar die conclusie uit hoofdstuk 13 past ook bij de mensen die we hier getekend zagen worden. Volg hun geloof na, aanschouwende de uitkomst hunner wandeling. Als we onze schrijver in vers 32 goed begrijpen, heeft hij hetzelfde probleem als wij. De tijd en de ruimte om nog verder na te denken over de oud-testamentische geloofshelden is op. Vandaar die verzuchting waarmee hij het slot van zijn overdenking inleidt. Wat zal ik nog meer zeggen, want de tijd zou mij ontbreken. Niet dat hij geen stof meer over heeft, maar hij heeft eenvoudigweg geen ruimte meer. Het zou ook misschien wel veel vragen van het geduld van de lezers, als de schrijver op deze voet voort zou gaan met het steeds weer aanhalen van nieuwe personen uit het Oude Testament. Vandaar dat hij moet gaan afronden en de stijl van beschrijving aanmerkelijk gaat bekorten. De schrijver was tot nog toe niet zo ver gekomen in het Oude Testament, niet verder dan het zesde Bijbelboek, Jozua. Daarvoor had hij heel veel stof kunnen halen uit de eerste twee Bijbelboeken, Genesis en Exodus. Nu, er zou nog veel meer te noemen zijn. maar onze schrijver houdt het dan bij het noemen van alleen een paar namen. Allereerst een zestal mensen, die we in vers 32 aantreffen, en waarvan we de meesten uit het boek Richteren kennen. Wanneer we deze opsomming nalopen, verbazen we ons wel een beetje. Maar dat was vaker het geval bij het lezen van Hebreeën 11. Wij kennen natuurlijk ook wel voorbeelden van gelovigen uit het Oude Testament, die wij de moeite waard zouden vinden om in een hoofdstuk als dit te noemen. U had misschien ook wel gedacht dat Elia of Elisa hier genoemd had moeten worden. En dan blijkt de schrijver een paar richters te selecteren. En welke richters? Niet eens degenen waar wij het meeste tegenop zien. Als Gideon en Barak genoemd worden, dan zijn dat niet bepaald de meest dappere geloofshelden die we ons kunnen voorstellen. En verderop komen we nota bene Simson tegen. Een man van wie we allemaal weten dat hij zich doorgaans meer heeft laten leiden door zijn wellustige vlees dan door het woord van God, waar die de dienaar van moest zijn. Om maar niet te spreken over die andere figuur uit het boek Richteren, die hier ook genoemd wordt, Jefta. Een man die in zijn overmoed een eed zwoer die het leven kostte van zijn enigst kind. Over de greep die de schrijver in dit vers doet, kun je je inderdaad verbazen. Of mag het zo zijn dat we ons erover verwonderen? Wat een wonder dat ondanks de nietigheid van een Gideon en de lafheid van een Barak, deze mensen toch een plaats gekregen hebben in Hebreeën 11. Om over Simson en Jefta maar te zwijgen. Nee, ze staan niet voorop. En ze worden ook zeker niet aangehaald vanwege hun eigen kracht. Ze staan hier vermeld als mensen die aangewezen waren op het geloof in de beloften en het woord van God. John Owen schrijft in zijn verklaring van dit hoofdstuk: niet de waardigheid van de beschreven personen geeft de doorslag in het koninkrijk der hemelen, maar het geloof dat ingeplant is. Het gaat om het werk van de Heere dat in hun leven openbaar komt. En nadat nog enkele namen uit het Oude Testament genoemd zijn, gaat de schrijver echt in vogelvlucht afronden. Vanaf vers 33 gaat het niet meer over specifieke personen en duidelijk omschreven situaties, maar wordt meer in het algemeen gesproken. Wat de versen samen blijft binden, is het ene thema van Hebreeën 11. Volhardend vertrouwen. Het geloof dat zich zo op de Heere blijft richten, is, zegt de schrijver, in de oude bedeling aan drie dingen te herkennen geweest. Aan strijden, lijden en verbeiden. Vanaf vers 33 horen we allereerst van het geloof dat wordt geroepen tot strijden. Er wordt hier bijvoorbeeld gesproken over mensen die door het geloof koninkrijken hebben overwonnen. En zonder dat een naam genoemd wordt, kun je dan aan een man als Jozua denken. De man van wie vermeld wordt dat hij 31 koningen heeft overwonnen bij de intocht in Kanaan. Je zou echter ook de naam van David kunnen invullen, die het grondgebied van Israël in zijn dagen tot een ongekende rijkwijde heeft mogen uitbreiden. Anderen, zegt de schrijver, hebben door het geloof gerechtigheid geoefend. Met name kunnen we dan weer denken aan mensen die net als de in vers 32 genoemde personen hebben geleefd in de tijd van de Richteren. Daar waren inderdaad rechtvaardige richters bij. Denk aan Gideon of Samuel. De muilen der leeuwen toegestopt. de kracht des vuurs uitgeblust. Dat zijn twee uitdrukkingen die onze gedachten heen leiden naar de geschiedenissen van Daniël en zijn vrienden. Mannen die in het geloof zich hebben overgehad voor de eer van God en die niet beschaamd zijn uitgekomen. Die drie vrienden van Daniël, ze hebben weliswaar het vuur zelf niet kunnen doven, ze moesten de oven wel in, maar de kracht van het vuur heeft hen niet kunnen aantasten, omdat de Heere zelf bij hen was in de oven. Door het geloof zijn ze gespaard gebleven. En zo zouden we kunnen doorgaan. De schrijver heeft het nog over mensen die de scherpte des zwaards zijn ontvloden, die krachten hebben gekregen, ook na ziekbedden, sterk geworden zijn in de strijd, vreemde legers overwonnen hebben en vrouwen die hun doden teruggekregen hebben. Wie denkt er dan niet aan de geschiedenissen van Elia en Elisa, die beiden eens een moeder haar enige kind terug mochten geven uit de dood? Allemaal voorbeelden waarin het geloof overwint in de geestelijke strijd. Die strijd waarin het niet aankomt op handigheid of sluwheid, maar op het afhankelijk zijn van de kracht van God. Naast het strijden door het geloof wordt nog een ander aspect van het volhardend vertrouwen genoemd. We zijn dan inmiddels in vers 35 aangekomen. De gelovigen in de oude bedeling hebben ook te maken gehad met lijden. Zo eerlijk spreekt de Heilige Schrift over het leven van het geloof. Tegenwoordig is er een soort christendom in opkomst dat van het evangelie een succesverhaal maakt, waar een mens in alle opzichten, ook financieel, alleen maar beter van wordt. De Hebreeënschrijver vertelt ons echter, geleid door de Heilige Geest, dat een leven van gelovige afhankelijkheid van de Heere kan leiden tot martelaarschap. Het ware geloof ontmoet namelijk haat en vijandschap. In vers 38 wordt van de gelovigen gezegd dat ze de wereld niet waardig waren. En zoiets zeggen wij ook wel eens van iemand die we heel sympathiek vinden. Hij is te goed voor deze wereld. De schrijver bedoelt ermee te zeggen dat Gods kind ten diepste niet meer thuis is in deze wereld, en dat dat een voortdurende bron van conflicten is. Je bent niet in. Je wordt gesmaad en gehaat. Die haat en die smaad kan verschillende vormen aannemen. Het kan leiden tot een ontheemd bestaan van zwerven en dolen. Zo lezen we het trouwens ook van verschillende profeten in de Bijbel. Maar het kan nog verder gaan. De principiële breuk die er met deze wereld is gevallen, kan leiden tot bespottingen, geestelingen, banden en gevangenschap. In gedachten zie ik dan iemand als Jeremia voor me, tot zijn middel weggezakt in de modderige kuil waar ze hem ingeworpen hebben, vanwege zijn eerlijke prediking. Maar het kan nog verder gaan. Het kan zelfs komen tot een daadwerkelijke executie. We lezen van een steniging. Dat is in het Oude Testament ook voorgekomen. Zacharia, de zoon van Jojada, is gestenigd. En, zegt de schrijver, er zijn ook mensen omwille van hun geloof in stukken gezaagd of met het zwaard gedood. Het is opmerkelijk dat de schrijver in het aanhalen van deze ingrijpende dingen niet langer alleen uit het Oude Testament put, maar ook stof ontleent aan enkele apocryfe boeken. Die geschriften worden niet veel gelezen. hoewel de Statenvertalers ze toch dermate nuttig om te lezen achten, dat ze indertijd aan het eind van de Heilige Schrift zijn toegevoegd. De Hebreeënschrijver heeft ook kennis gehad van deze boeken. Als we bijvoorbeeld in vers 35 lezen van mensen die zijn uitgerekt geworden en de aangeboden verlossing niet hebben aangenomen, opdat ze een betere opstanding zouden verkrijgen, doelt hij op een geschiedenis uit het tweede boek van de Maccabeeën. Daarin is sprake van de gruwelijke vervolging van het volk Israël door Antiochus Epiphanes, een van de opvolgers van Alexander de Grote. Een goddeloze koning die onder meer de Joden gedwongen heeft hun godsdienst te verloochenen door het eten van varkensvlees. Vele vromen die Antiochus' bevel ongehoorzaam waren, hebben dat met hun leven moeten bekopen. Onder andere een 90-jarige priester, Eleazar. Hoewel men hem aanraadde om desnoods net te doen alsof hij varkensvlees at, heeft hij ook die list geweigerd. En volgens 2 Maccabeeën heeft hij daarbij gezegd: ik wil mijn God niet afvallen. Ik wil ook niet doen alsof. De Heere is bij machte mij een beter lot te geven dan hier beneden. Zo is deze man de dood ingegaan onder de geeselslagen van Antiochus Beulen. Geen bijbelheilige, maar wel een man in wiens leven het volhardend vertrouwen door het lijden heen openbaar is gekomen. Het derde aspect van dat geloof kunnen we samenvatten met het woord verbeiden. Het verwachten van dat betere deel dat niet aan deze kant van het graf ligt, maar dat God in eeuwigheid bereid heeft voor degenen die hem vrezen. Het uitzien daarnaar is voortdurend een kenmerk geweest van het geloof van het Oude Testament. Hopen en verwachten. Je vastklampen aan iets wat je niet ziet en toch gelooft. Het zijn bewoordingen die ons herinneren aan wat we in de eerste overdenking zagen, naar aanleiding van Hebreeën 11 vers 1. De definitie van het geloof luidde daar: het is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. De schrijver komt daar nu in vers 39 op terug. De oud-testamentische gelovigen hebben wel getuigenis gehad, maar de belofte niet verkregen. En waarom dat zo gegaan is, gaat de schrijver hier aan het eind van zijn hoofdstuk toelichten. Het blijkt onder meer te maken te hebben met u en mij. Dat die mensen de belofte niet verkregen hebben, kwam niet omdat ze niet genoeg geloofden, maar het kwam door de bedeling waarin ze leefden. Het Oude Testament, de bedeling van de verwachting. Het Nieuwe Testament is daarentegen de bedeling van de vervulling. Echter, zonder Oude Testament zou er geen Nieuwe Testament gekomen zijn. Heel die weg die God met zijn volk gegaan is vanuit het paradijs, was nodig voor de komst van Christus. Vandaar, zonder Oude Testament, geen Nieuwe Testament. De schrijver keert dat in onze tekst echter om. Zonder de komst van het Nieuwe Testament zou het Oude Testament ook nooit volmaakt geworden zijn. Zo staat het in vers 40. Alzo God wat beters over ons voorzien had, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. Als Christus nu niet gekomen zou zijn, het beloofde vrouwenzaad, zou het bij schaduwen gebleven zijn. Dan zou de werkelijke verlossing niet gekomen zijn. en die is nu in Christus werkelijkheid geworden. Dat is één element van de uitleg van vers 40. Maar er is nog iets opvallends aan dat laatste vers. De schrijver gebruikt daar namelijk een woord dat hij tot nog toe niet gebruikt heeft, in heel het hoofdstuk niet. Het woordje ons. Het gaat nu niet meer over men, zoals in vers 1, of over hen, zoals in de overige verzen. Het gaat nu heel duidelijk over u en mij. En uiteindelijk over de vraag, is er in ons leven volhardend vertrouwen in de Heer? Strijden wij de goede strijd van het geloof? En kennen wij persoonlijk datzelfde leven dat ook de mensen uit het Oude Testament blijkbaar hebben gekend? Want het Oude Testament is niet volmaakt zonder het Nieuwe. De Oud-Testamentische kerk is ook niet compleet zonder dat er een Nieuw-Testamentische kerk komt die in hetzelfde spoor leert gaan. Luisteraar, als we datzelfde geloof kennen, zullen we ook die drie kenmerkende zaken uit dat leven des geloofs herkennen. Strijden, lijden en verbeiden. Allereerst strijden. Nee, dan zult u wel geen Midianieten of Filistijnen tegenkomen als u door de straten van uw woonplaats loopt. Maar dan kom je wel die drie doodsvijanden tegen, die Gods volk van alle tijden bedreigen. De duivel, de wereld en het zondige vlees. Kennen we de strijd tegen die vijanden? Begrijpen we daarom ook de psalmdichter die zong van het strijdperk van dit leven? Gods kind leert er iets van. Die zegt, vanaf het moment dat ik een borg kreeg, kreeg ik ook vijanden. Doodsvijanden. En weet u wat het is met doodsvijanden? Die kun je niet krijgsgevangen maken. Daar kun je ook niet mee onderhandelen om hen op andere gedachten te brengen. Die moeten dood. Die moeten aan het kruis. En wat te denken van dat andere aspect, het lijden. Misschien staat dat voor uw gevoel ver van u af. Lijden om Christus wil, dat is iets van vroeger, van de tijd van de brandstapels. Of dat gebeurt in onze tijd ver weg, in de concentratiekampen van Noord-Korea, of in landen met een islamitisch regime. En inderdaad, brandstapels heeft Nederland al lang niet meer gezien. En hoewel er steeds meer moslims onder de bevolking geteld worden, is de sharia nog niet ingevoerd. Toch vraag je je wel eens af, hoe zou ik eronder zijn als het in ons land zo zou worden als bijvoorbeeld in Iran of Noord-Korea? Het is nuttig om daar eens over na te denken. Maar nog nuttiger is het om ons af te vragen hoe we in onze eigen situatie staan. Mogen wij door genade op ons werk en op school en in onze eigen straat het vertrouwen op de Heere beleven en uitdragen? En dan heel praktisch, hebben we onszelf ervoor over, door te reageren als in onze omgeving Gods naam wordt gelasterd? Of als je binnenkort een functioneringsgesprek hebt en het zondagswerk komt ter sprake. Heb je jezelf, je inkomen, je promotiekansen er dan voor over? Want het lijkt er toch steeds meer op dat het uitkomen voor de Bijbelse principes geld gaat kosten. En vrienden. En kansen. Hebben we dat ervoor over? En het derde punt, Het verbeiden? Dat is toch niet in de nieuwe bedeling achterhaald, omdat de Heere Jezus gekomen is? Er is immers nog veel wat nog vervuld moet worden. De definitieve openbaring van het Koninkrijk der Hemelen is nog niet daar. En de wederkomst van de Heere Jezus ook niet. De strijdende kerk wordt daarom ook vandaag geroepen tot wandelen door het geloof en niet door aanschouwen. En de levend gemaakte kerk kent, als het goed is, een verlangen naar de wederkomst. Maar ik vraag maar weer, luisteraar, is dat uw leven? Laten we onszelf hieraan toetsen. Aan de 3 toetsstenen van het strijden, het lijden en het verbeiden. Misschien heeft u inmiddels wel het gevoel dat het allemaal te hoog gegrepen is voor u. Een gevoel dat u wellicht ook al eerder bekroop, toen u via Hebreeën 11 mensen als Abel, Noach of Mozes gadesloeg. Dat u de gedachte kreeg, daar kan ik nooit bij. En dat houd ik nooit vol. Dat bereik ik met mijn karakter en met mijn zondige aard nooit. Zo'n groot geloof, zoveel zelfverloochening, zulk steunen op de beloften van God, zelfs in het aangezicht van de dood. Misschien heeft u het gevoel dat al die aansporingen van onze schrijver niet bemoedigend, maar juist ontmoedigend werken. Mag ik u dan nog even meenemen naar het begin van het volgende hoofdstuk, Hebreeën 12. Daar vinden we, zo zou je kunnen zeggen, de toepassing van wat er in Hebreeën 11 is gepreekt. Want ziende op al die oud-testamentische gelovigen die inmiddels de revue gepasseerd zijn, wordt daar gezegd: daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. U zegt, dat is zo'n onmogelijke opdracht, want ik kan me aan die mensen op geen enkele manier meten. Luister dan wat de schrijver erbij zegt. Het geheim van het volhardend vertrouwen. Ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus, die om de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht. Ziet u hem gaan, luisteraar, op de weg van kruis en schande? In Gethsemane, als hij over de grond van de hof kruipt als een worm en geen man, en druppels bloed zweet vanwege het lijden dat dichterbij komt? Ziet u de Heere Jezus, dat hij volhoudt, zich vastklampend aan de Heere zijn God? Volhardend in de weg die hem voorgesteld was, hopend op het heil dat hem in het vooruitzicht gesteld is? Ziet u, Christus heeft geen andere weg willen gaan dan hij zijn kerk voorschrijft. Om de vreugde die hem voorgesteld was, heeft hij de geeselslagen verdragen, de doornenkroon laten opzetten, de Romeinse soldaten de nagels door zijn polsen laten drijven en de voorbijgangers op Golgotha laten spotten: indien gij de Christus zijt, kom af van het kruis. Ziet u de overste leidsman en de voleinder van het geloof? Als u in de loopbaan van het geloof die u in Hebreeën 11 voorgesteld is, uw plaats wilt innemen, moet u niet naar Abel, of Henoch, of Jacob, of Mozes blijven zien? Ik mag u iemand voorstellen wiens bloed betere dingen spreekt dan Abel. Jezus Christus, die zelf de weg van het lijden tot het einde toegegaan is, niet alleen om een voorbeeld te worden, dan was het nog te kort, maar hij is die weg als borg gegaan. En daarom is hij in staat om door zijn geest de kracht te schenken om achter hem aan te komen en achter hem aan te blijven komen. En dan mag je soms ook iets zien van de vreugde die je voorgesteld wordt. Wat zal dat zijn, luisteraar, als eens het moment komt dat geloven plaats mag maken voor aanschouwen. Dat je hem met eigen ogen mag zien op wie je in dit leven door het geloof leerde blik. Verzadigd te mogen worden met zijn goddelijk beeld. Laat dat een aansporing zijn om volhardend op hem te vertrouwen. Want dat zal de uitkomst van de wandeling van Hebreeën 11 zijn. Om daar te mogen komen waar uiteindelijk Hebreeën 12 mee afsluit, de berg Sion, met daarop de gemeente der eerstgeborenen. Welk een uitzicht, bruidsgemeente! Laat dat perspectief tot jaloersmaking mogen zijn voor degenen die er nog buiten staan. Ook zij worden nog genodigd om het leven van het geloof te leren kennen. Maar ze worden er ook ernstig toe aangespoord. Als u Hebreeën 11 inmiddels helemaal gelezen hebt, zijn er vele mensen aan uw oog voorbijgetrokken waar u jaloers op kunt zijn. Denk aan Abel. Hij vond weliswaar een gewelddadig levenseinde, maar hij mag inmiddels verreweg het langst van al Gods kinderen de hemelse zaligheid genieten. En denk aan al die anderen. Noach, die werd uitgelachen. Abraham, die een vreemdeling was. Mozes, die Egypte uit moest. Maar wat hebben ze gekregen? Ze hebben de eeuwige zaligheid mogen beërven. Echter, deze mensen zijn ons niet alleen getekend. Er was in de buurt van Abel ook een Kaïn. En daar stond tegenover Henoch ook een Lamech. En terwijl Noach aan de binnenkant van de ark zat te bidden toen het water kwam, stonden aan de andere kant van de wand zijn familieleden tevergeefs te bonzen. In de familie van de aartsvaders kwam ook een Esau voor. En tegenover Mozes hebben we de farao gezien. En de schrift zegt: wees niet zo dwaas als degenen die u in hun dwaasheid zijn geschilderd. Haast u om tot Christus te gaan, en haast u om vervolgens ook achter hem aan te gaan. Ook vanavond nog roept Jezus Christus zondaren achter zich op de kruisweg. Hij spoort hen aan om achter hem te blijven. Hij bemoedigt hen ook met het uitzicht op de vreugde waarheen ze onderweg zijn. Als dat dan de toekomst is van Gods volk, waarom zou u dan zijn stem ongehoorzaam blijven? Buig voor hem. Verwacht het van hem. Want wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Amen.
En dan nu de laatste gespreksvragen bij Hebreeën 11. Iedere ware gelovige krijgt met de haat van de wereld te maken. Toch zegt Paulus in Timotheus 3 vers 7, 1 Timotheus 3 vers 7, dat iemand die kandidaat gesteld wordt voor een ambt in de kerk een goed getuigenis moet hebben van degene die buiten zijn, dus buitenkerkelijke. Hoe is dan het een met het ander te rijmen? De haat van de wereld en het goed getuigenis van hen die buiten zijn. De tweede vraag. Hoe zou het komen dat het Maranatha-gebed zo weinig wordt gehoord? Heeft het verbeiden in dit opzicht ook niet alles te maken met de mate waarin christenen strijden en lijden voor het geloof? Ik herhaal die vraag nog een keer. Hoe zou het komen dat het Maranatha-gebed zo weinig wordt gehoord? Heeft het verbeiden in dit opzicht niet alles te maken met de mate waarin christenen strijden en lijden voor het geloof? En dan de laatste gespreksvraag bij het boekje en de Bijbelstudie over volhardend vertrouwen. Wat is de heerlijkste vrucht van een leven in volhardend vertrouwen? Vergelijk Psalm 17, vers 15 en Openbaring 21, de versen 3 en 7. Dus Psalm 17, vers 15 en Openbaring 21, vers 3 en 7. Dit was het voor vanavond, maar niet alleen voor vanavond. Dit was de Bijbelstudie over Hebreeën 11 in zijn totaal, gebracht door dominee A. van der Zwan uit Sliedrecht, die wij bijzonder hartelijk danken voor de wijze waarop hij de Bijbelstudie heeft gedaan. We bedanken ook uitgeverij De Banier dat we het boekje van dominee van der Zwan, Volhardend Vertrouwen op weg met oud-testamentische gelovigen, mochten gebruiken voor de Bijbelstudie. En bij levende welzijn gaat dominee J. van Amstel verder met een nieuwe Bijbelstudie over de zaligsprekingen. Maar dat is pas weer volgende week. Voor vanavond bedankt voor het luisteren. Nog een hele goede avond. En we sluiten af met een psalm.